gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
Ja, dames en heren, hij is binnen hoor. Ajax is landskampioen, de 35e titel uit de clubhistorie. Wat vorige week nog officieus was, is nu officieel. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. We gaan het hebben over de landstitel, over de kampioenswedstrijd en alles wat erbij komt kijken. En dat ga ik doen met Thijs Zwageman van Ajax Showtime, die aan mijn linkerkant zit. Thijs, welkom.
Yes, dankjewel.
En aan de andere kant Dick Sintenie van het Parool, die tot het zeer selecte gezelschap hoorde dat er in het stadion bij aanwezig mocht zijn. Want dat mocht voor de rest bijna niemand, zoals jullie weten. Om maar meteen te beginnen met de actualiteit die eigenlijk op deze maandag het meest speelt. De huldiging na afloop, het spontane volksfeest bij de Arena. Heb jij ertussen gestaan, Thijs?
Nee.
Met een fakkel in je hand?
Nee. Dus had je me gezien of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik was daar niet bij. En ja, inderdaad, je moet het eigenlijk afkeuren en het is niet goed. Maar het is wel logisch dat het gebeurt. Sport is emotie en helemaal bij dit soort prestaties. En in een jaar waarin de supporters er bijna nooit bij hebben kunnen zijn. Daarbij wat Ten Hag ook aangaf is dat je vorige week na AZ natuurlijk ook al die festiviteiten had bij dat Arena Deck. En dat hij vond het dan lastig te verkopen dat je dat dan een week later als je echt kampioen wordt, dat je al die activiteiten dan niet hebt.
Ja.
Vond ik op zich niet een heel sterk argument. Maar ik denk de wedstrijd was natuurlijk verboden voor publiek, maar mensen komen naar het stadion, begeven zich in die omgeving. En dan ja, daar doe je denk ik niet al te veel aan. En als je dat wel doet, dan gaat het escaleren en komen er hele grote rellen, denk ik. Dus ik denk dat het is niet goed en het mag niet. Maar ik denk dat zoals het nu is gegaan, dat wel de juiste manier toch is geweest.
Ja. Ministers en wethouders hebben er wel vragen over. Dick, jij hebt het ongeveer zien gebeuren, die bijeenkomst daar.
Ja, nee, we hoorden het al gebeuren. In het stadion was wel duidelijk, al de hele wedstrijd, al voor de wedstrijd, dat er zich buiten steeds meer mensen verzamelden. Je hoorde gezang, je hoorde vuurwerk. Na een doelpunt hoorde je ook wel wat reactie buiten. En dat zwol wel aan. Dus we hadden wel het gevoel buiten, ondanks dat we niks konden zien, dat het steeds drukker werd. Ja, en dat is niet, te sturen, denk ik. Mensen doen dat. En jij bent ook niet geweest, Menno. En jij zei van nou, ik zou er ook nooit naartoe gaan.
Nee.
Maar goed,
nee.
Er zijn 12.000 mensen, geloof ik, die dat heel diepe gevoel wel hebben.
Ja.
Ja, en probeer dat dan maar eens fatsoenlijk in goede banen te leiden. Dat is natuurlijk dus hartstikke moeilijk.
Had jij ook het gevoel dat het uiteindelijk wel vreedzaam was? Er zijn weinig arrestaties verricht. De politie en gemeente spreken over een relatief rustige samenkomst daar.
Ja, voor wat ik ervan kan zien en heb gezien, is dat wel vreedzaam. Alleen ja, het gaat natuurlijk tegen alle coronamaatregelen in. Alleen ja, ik heb niet het gevoel dat als je ik heb wel het gevoel dat als Ajax daar niet met wat spelers, de staf en de schaal op dat arena-dek was gaan staan, dat die supporters daar waren gebleven. Net zolang tot er wel iemand naar buiten was gekomen. En dat de politie dan echt zijn handen vol zou hebben gehad om daar op een goede manier mee om te gaan. En dan had het misschien wel uit de hand kunnen lopen. Dat zal de afweging ook geweest zijn, denk ik, van de driehoek om het zo te doen.
Pragmatische aanpak, Thijs. Ze staan er, ze komen toch.
Mm-hmm. Geef ze wat ze willen en daarna iedereen zo snel mogelijk weer weg.
Als je het hele gebied afgrendelt, wordt het knokken. Als je de ploeg niet op het dek laat verschijnen, wordt het knokken. Dan maar zo, mm-hmm. Of zoiets.
Dat is sowieso de overweging geweest.
Ja. En laten we eerlijk zijn, hele mooie beelden leverde het wel op.
Ja,
die foto's, dat was natuurlijk schitterend. Toen zat de wedstrijd tegen Emmen er al op. Daar moeten we toch ook even naar kijken. Al was het uiteindelijk niet de allerspannendste wedstrijd misschien die we ooit gezien hebben. Zou je kunnen zeggen, Dick, dat die wedstrijd symbool stond eigenlijk voor het seizoen dat Ajax gespeeld heeft?
Ja, misschien in zekere zin wel. Ja, dat Ajax wel.
Dat ze hem wonnen.
Dat ze hem wonnen. De meeste hebben ze gewonnen. Maar dat ze zich wel zeg maar in de wedstrijd hebben moeten knokken. De eerste 20 minuten hadden ze trouwens wel 3 keer kunnen scoren in plaats van 1 keer. Maar Emmen speelde daar goed, gaf goed tegenstand. Maar er zit zoveel ja, er zit zoveel dadendrang in die ploeg. Hè? Dus je zag vrij kort naar rust al dat Emmen dat toch ook weer niet kon belopen.
Ja,
ja, en dan dat alsof en zo'n roofdier, dan proeft Ajax dat. Weet je, dan voelen ze van, hey, wacht even, we krijgen nu net een half metertje meer. En als we nu open op de flank, ligt er net 2-3 meter meer ruimte. Ja, en dan is het pats, pats, pats. En dan is het gebeurd.
Ja,
dan
ligt ja het die analogie bedoel ik natuurlijk inderdaad. Hè. Zo'n, als je het vergelijkt met het seizoen als geheel. Een eerste helft waarin Ajax wel op voorsprong komt en het beter doet dan de tegenstander. Mm-hmm. Maar dat er eigenlijk na rust iets loskomt over die ploeg van, we gaan nu echt, we bijten nu door.
Ja.
Dat, zo was het in het seizoen als geheel ook een klein beetje, zou je kunnen zeggen.
Zeker, zeker. Ja, je weet natuurlijk vanaf die januari maand waarin Ajax afstand heeft genomen, dat het elftal op zijn plaats viel. Poppetjes op de juiste plek kwamen te staan. En toen werd er afstand genomen en werden wedstrijden heel overtuigend gewonnen. Wat tot die tijd inderdaad niet het geval was. Maar daarbij wel met de kanttekening wat Dick ook net aangeeft. Dat Ajax zeker de eerste 20, 25 minuten gewoon heer en meester was. Ja. 3-4 goals inderdaad al had moeten maken. En dan heb je ook weer een heel ander beeld van die eerste helft natuurlijk. Want die kansen daarvoor waren er 100%. Maar met het spel na de rust en de echte hele mooie goals die daar gemaakt zijn, geef je het kampioenschap en het kampioensduel wel extra glans natuurlijk.
Ja.
Dus ik denk uiteindelijk gewoon een hele mooie middag.
Leuk is dat het eerste doelpunt van de middag werd gemaakt door de enige speler op het veld die er nog niet eentje gemaakt had dit seizoen. Dat is een grappig statistiekje en voor de betrokkenen zelf ook heel erg leuk. Jurriën Timber, toch een van de opvallende figuren. En dan krijg je later er ook nog een doelpunt van Rens bij. Dat zijn toch twee jongens met een verhaal, hè, dit jaar.
Ja.
Opmerkelijke doorbraken.
Ja, en het leuke is wel dat het zich, eigenlijk al vanaf de zomer heeft aangekondigd. Alleen, ik heb een interview gehad met Ten Hag. Wat vandaag ook in de krant staat, gisteren online. Waarin hij ook wel zegt dat sommige dingen ook wel zijn natuurlijke beloop moeten hebben, hè, in het seizoen. Dat je niet zomaar paf, even 1 wissel, 2 wissel, de volgende wedstrijd weer. Hè. Je moet dingen ook wel echt even de tijd gunnen. En zeker die jonge jongens. Ja, die zie je echt heel langzaam. En Gravenberg ook. Thijs heeft dan ook een mooi verhaal nog geschreven op Showtime over Gravenberg.
Ja,
en die heeft eigenlijk zo'nzelfde ontwikkeling doorgemaakt. Weet je wel? De tijd krijgen om je geleidelijk op een goede manier echt in het elftal te nestelen. Ja, dat is echt prachtig om te zien.
Ja. Nu was natuurlijk Ryan Gravenberg vanaf het begin van het seizoen eigenlijk basisspeler. Mm-hmm. En werd daar langzaam maar zeker steeds beter in. Die formatie achterin, die hebben we eigenlijk pas na de winter zien komen. Hè? Met Martinez en Timber ernaast.
Ja.
En Rens vaak ook in de basis. Mm-hmm. Die hele achterhoede die kreeg na de winterstop gestalte. Maar om dan even naar Gravenberg te gaan. Inderdaad, prachtig verhaal van Thijs op Ajax Showtime. Dat kunt u allemaal lezen. De ontwikkeling van hem wordt ook door Ten Hag als zeer bijzonder beschreven.
Ja, vind ik ook mooi om te zien dat inderdaad Ten Hag geeft natuurlijk heel veel interviews nu, maar dat echt Gravenberg ook door hem wordt uitgelicht. Waar hij vaak natuurlijk het collectief prijst en heel erg daarmee bezig is, is nu wel Gravenberg al een paar keer echt expliciet genoemd. En inderdaad, dat interview wat ik met zijn vader heb gehad, daar komt ook de band die Gravenberg met Ten Hag heeft in naar voren. En daar zie je ook, dat geeft die vader ook aan en ook voor Ryan Gravenberg zelf, dat het zo goed voor hem is geweest dat hij het hele traject, dus vanaf 15-jarige leeftijd, was Ten Hag al de hoofdtrainer. Die heeft hem met het eerste al toen mee laten trainen ook, toen die nog 15 was.
Ja.
En vervolgens laten debuteren natuurlijk als jongste debutant aller tijden. Toen weer eigenlijk een jaar, zoals die vader dat ook zegt, in zijn sop gaar laten koken bij jong Ajax. En dat vindt die omgeving ook alleen maar goed. En zei hij, ja, dit is wat hij nodig heeft. Hij moet voetballend, maakt niemand zich te zorgen om. Eigenlijk is dat nooit een probleem geweest bij hem. Maar mentaal moet hij stappen gaan maken. En dat vertaalt zich dan ook weer naar het verdedigende aspect. En Gravenberg is natuurlijk een hele creatieve speler, technische voetballer. En dan is vooral het mentale, dan om je dat ook in verdedigend opzicht op te kunnen brengen. Meer om je heen te kijken. Waar loopt mijn man? Daarbij kwam natuurlijk ook dat hij op een iets andere positie ging spelen. Dus iets controlerender ten opzichte van wat hij gewend was vanuit de jeugd. Maar Ten Hag heeft eigenlijk dat gehele proces van doorbreken zo goed begeleid en heel persoonlijk begeleid.
Ja, met gesprekken.
Ze kijken samen beelden, ze hebben gesprekken. En dat kan bijna niet beter. En wat ook mooi is, is dat door Overmars ook richting jonge talenten nu de route Gravenberg wordt gecommuniceerd. Dus dat is het plaatje wat nu wordt voorgehouden. Waar je een paar jaar geleden had je dan de route Eriks of de route Klaassen, de route van de Beek. En nu is Gravenberg het voorbeeld.
Het modeltraject.
Precies, en dat is eigenlijk hartstikke mooi.
Was mooi om te horen in die interviews met Ten Hag, ook zeker dat van jou, Dick, waar die beschrijft hoe die met die spelers praat en werkt, dan zie je ook eens een keer goed uitgelegd hoe intensief dat begeleidingsproces is. Over Gravenberg zei hij ergens, ik weet niet of dat in jouw stuk was overigens, dat hij hem aanvankelijk te onbetrouwbaar aan de bal vond.
Ja, maar dat had hij al eerder gezegd in het seizoen. Het portret dat ik van Gravenberg had gemaakt, heeft hij daar uitgebreid op gereageerd. Maar dat doet hij niet alleen met Gravenberg, dat doen ze met alle spelers. Dus ja. Dat gaat niet maar om één speler. En dat is ook weer grappig. Want als je dan dit verhaal leest vanuit de speler, of in dit geval dan de vader van de speler, dan betrek je het ook heel erg op jezelf. Maar het gaat natuurlijk niet om Ryan Gravenberg. Het gaat wel om zijn ontwikkeling. Mm-hmm. Maar het gaat om het team. Ja. Dus of hij wel of niet op een lekkere positie speelt, of dat hem wel of niet bevalt, dat maakt niet uit. Nee, Ten Hag zegt, als jij de top wil halen, dan moet je als middenvelder multifunctioneel zijn, moet je alles kunnen.
Ja.
Nou, en daar gaan ze mee aan de slag.
Maar hij geeft toch ook aan dat hij in zo'n Ajax-groep met veel jonge spelers, dat hij wel degelijk met heel veel ego's, individuele gevallen te maken heeft.
Ja?
En het gaat natuurlijk uiteindelijk om het team, maar hij moet met al die individuele gevallen wel intensief aan het werk. Dus het zijn ook individuele trajecten.
Ja, nee, tuurlijk.
Met iedereen.
Met iedereen, natuurlijk. Ja. Dus je probeert die speler te ontwikkelen. Alleen wel alles met het oogpunt van hoe maak ik mijn team beter. Weet je, het is altijd zoeken naar balans. Nou, kijk maar dit seizoen ook hoe dat is gegaan. Met Alvarez, met Klaassen op het middenveld. Je kan zeggen, ja, hij weet het niet. Maar hij weet het wel. Alleen het is zoeken naar de beste afstemming.
Ja.
Weet je, want Klaassen heeft een hele belangrijke rol gehad even naast Gravenberg. Dan denk je van, hey, dit is hem. Maar uiteindelijk is Klaassen op die positie waar hij nu is geëindigd op 10 nog veel belangrijker geworden voor Ajax. Dus, en dat is voor de ontwikkeling van Klaassen en voor het team weer beter. Dus dan gaat het niet meer om Gravenberg. Die vindt het misschien fijner om met Klaassen naast zich te spelen. Maar voor het team is dit dan weer beter. Dus het is elke keer zoeken naar de goede afstemming. En dat is hartstikke interessant.
Ja, dat is het beeld van dit seizoen. Hè? Ten Hag die in het begin van in de eerste helft van het seizoen heel veel wisselde en schoof. En voortdurend met nieuwe samenstellingen werkte. Daar ook door veel supporters onbekritiseerd werd.
Terwijl hij dat vanaf de zomer ook al aankondigde.
Ja,
hij dat zou gaan doen.
Het was aangekondigd dat ook vanwege corona een noodzaak was om veel te wisselen.
Hij zei letterlijk, voor de winterstop ga ik zoveel mogelijk spelers gebruiken. En wie na de winterstop het beste in vorm heeft, de beste vorm heeft, het meeste aan het team kan geven, die gaan spelen.
Ja,
mm-hmm. Dat is wel echt zo uitgekomen.
Hij heeft het exact gedaan zoals hij het aankondigde. En je kunt het ook anders zien. Je kunt hem bekritiseren omdat hij veel wisselt. Je kunt ook zeggen dat het dus blijkbaar een trainer is die ziet wat er nog beter moet en daar continu mee bezig is.
Wat leuk is trouwens, wat hij vandaag ook zegt in het verhaal, en dat doen clubcoaches niet vaak, maar dat hij wel ook een rol voor hem ziet in het Nederlands elftal. Met Frenkie de Jong samen. Hij zegt, ik vind dat een spannende gedachte om dat te zien. Ja, eigenlijk praat hij dan een klein beetje voor zijn beurt. Ja, dat vindt de bondscoach natuurlijk helemaal niet leuk.
Nee.
Maar het geeft wel aan, weet je, hoe hij ook met Frenkie de Jong is bezig geweest in het verleden. Hè? Met zijn positie en zijn ontwikkeling. En dat volgt hij ook nog op de voet. Hè? Want hij ziet precies ook, dus hij is heel druk met Ajax. Maar ondertussen kijkt hij ook nog even van hoe de...
Ja.
Weet je, dus dat is wel leuk om te merken. Dat hij ook wel die bevlogenheid heeft daarin.
Ja, ja. We kijken even naar wat aanvallers. Om te beginnen Haller, die de tweede goal maakt. Eigenlijk best goed gedaan. Hè? Zo vrij voor de keeper komen, met links onder de keeper doorschuiven.
Leuke assist van Klaassen.
Hele mooie assist van Klaassen. Hij scoort toch weer, Haller. Maar de kritiek op zijn vermeende houterigheid houdt aan. Mm-hmm. Hoe zie jij de rol van Haller voor met het oog op volgend seizoen?
Ja, ik denk dat alleen maar beter gaat worden. Het is hier ook een keer eerder gezegd, maar dat je nu al dit rendement kan geven terwijl je gezin nog in het buitenland zit. Jij zelf in een hotel verblijft. Met die hele Europa League affaire waar hij natuurlijk niet voor was ingeschreven. Dat je dan toch al dit kan laten zien en deze cijfers kan overleggen. Dat toont gewoon aan dat het een spits is met heel veel kwaliteit. Wat hij ook natuurlijk eerder vooral in de Bundesliga al heeft laten zien. En natuurlijk ook bij Utrecht dan. Dus ik denk straks lekker met als hij deze zomer met een volledige voorbereiding begint. Ten Hag en Ajax die verder gaan sleutelen aan dat hele team. Dat hij alleen maar beter in het spel zal gaan vallen. En dat Haller zoals hij dat nu al is, echt een wapen als aanspeelpunt en echt een belangrijke kracht natuurlijk. Dat dat komend seizoen nog gevaarlijker gaat worden. Dat de afstemming nog beter zal gaan worden met een Klaassen. Met Tadic, met Anthony, Neres, die jongens daaromheen. Dus dat zal alleen maar beter gaan worden. En dat zal zich alleen maar beter gaan ontwikkelen. Dus ik heb er eigenlijk heel veel vertrouwen in.
Ja.
En ik kijk ook gewoon naar uit om Haller een heel jaar in de Eredivisie te zien. En ook leuk dat de spits van Ajax dan weer op de topscorerslijst gewoon mee kan gaan doen. Want ja, dat zijn natuurlijk wel de cijfers die hij nu in een halfjaartje al kan overleggen. Ja, laat staan als hij dat komend seizoen dus het hele jaar gaat laten zien.
Ja.
Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En dat kan alleen maar beter worden. Dat staat voor mij wel vast eigenlijk.
Is de toon in de club ook zo, Dick, over hem? Of bestaat daar toch ook een deel van de twijfels die je bij de aanhang hoort?
Ja, ik denk wel dat er een gereden twijfel is. Niet binnen de staf of zo. Hè. Die zijn er wel van overtuigd, anders is hem ook niet gehaald. Maar ik denk wel dat er ook intern, omdat je aan zijn spel ook wel ziet, er zitten wat elementaire dingen in voor een Ajax-spits. Waar hij niet zo heel erg goed in is.
Noem even op.
Even dacht ik van, dat heeft tijd nodig en dat komt wel. En hij heeft het. Nou ja, gewoon het vermogen om de bal echt goed af te schermen. Weet je, dus echt goed de controle te houden. En vaak is hij wel in eerste instantie, wint hij het duel. Maar is dan de kaats of de controle of het opzetten van de combinatie. Weet je, dat komt dan niet uit de verf. Ja, daar zal hij wel echt beter in moeten worden. Om de spits te worden die hij kan zijn.
Ja.
Beetje cryptisch wat ik nu zeg, maar ja. Je begrijpt wat ik bedoel.
Maar Ajax zal ook iets moeten op die positie. Hè? We zijn natuurlijk dit seizoen, Klaas-Jan Huntelaar is vertrokken en Brobbey vertrekt ook. Lassina Traoré bestaat niet zo heel veel vertrouwen meer in. Dat lijkt ook een duidelijk geval, krijgt weinig speeltijd. Dus dan heb je eigenlijk alleen Haller. Daar zal een spits bij komen, neem ik aan.
Ja.
En is dat dan ook iemand die meteen voor Haller een heel serieuze concurrent zal zijn?
Nou ja, ik denk dat ze mikken op een jonge spits. Dus een in de lijn van Brobbey. En dat is natuurlijk ook een grote voorname reden waarom Overmars zo baalt van het feit dat Brobbey gaat. Omdat hij ook nog zo jong is en nog zoveel heeft te leren. En in de schaduw van Haller natuurlijk een geweldige ontwikkeling had kunnen doormaken.
Mm-hmm.
Dus ik denk wel dat ze zoeken naar een jonge aanvaller.
Ja. Die trainer die Brobbey gehaald heeft, is inmiddels weg.
Ja.
Denk jij dat hij baalt?
Ja, ik denk het wel. Ook met die technisch directeur die daar nu ook weg is.
Van zijn salarisstrook zal hij niet balen. Nee, maar nee. Het is toch, hij gaat toch bij een andere club terechtkomen dan waar hij voor gekozen heeft. Hè?
Ja, en het zal ook niet zo zijn dat hij nu met tegenzin naar Leipzig gaat of zo. Ik denk dat het ook weer niet zo'n groot verschil is. En als hij zich daar straks meldt en met die trainer ook een goed gesprek heeft en vertrouwen voelt, dan kan het nog steeds natuurlijk gewoon een succes worden. Maar ja, Nagelsmann is wel een van de voornaamste redenen natuurlijk om voor Leipzig te kiezen. Door alles wat hij daar heeft opgebouwd. En ja, als hij dan vertrekt, dan lijkt het me wel dat hij daarvan baalt.
Ja, ik denk dat niet zo heel veel uitmaakt voor hem.
Nee?
Nee, want dan zou hij gewoon bij Ajax kunnen blijven. Als je ziet hoe Ten Hag met de jonge spelers omgaat. Als hij nou van één trainer ook veel had kunnen leren was van Ten Hag. Mm-hmm. Hoef je echt niet voor naar Nagelsmann. Dus ik denk niet dat dat de hoofdreden is geweest om te kiezen voor Leipzig.
Ik denk sowieso ook gewoon überhaupt het perspectief wat hij bij die club heeft, hoor. Ze hebben een aantal spelers die in de spits niet optimaal presteren. Daar liggen echt kansen voor hem. Ik zeg niet dat hij gelijk basisspeler zal worden, maar in de loop van het seizoen kan hij daar echt wel een basisplaats gaan veroveren.
Ja.
En dat perspectief heb je denk ik niet bij een andere Europese zeg maar subtopclub. Zeker in zo'n competitie als de Bundesliga, die daarin gewoon bovenin meedoet.
In principe
dus dat is 100% het belangrijkste om voor Leipzig te kiezen.
Ja.
En dan Nagelsmann is dan een leuke bijkomstigheid die dus nu wegvalt inderdaad. Maar ik denk sowieso dat het perspectief op speeltijd daar het belangrijkste was.
En dat is de keuze is het niet, sowieso. Ik bedoel, hij kiest voor een club waar hij echt iets kan doen.
Waar gewoon perspectief is, ja. Zeker.
Ja. Ja, maar goed, we moeten er ook een beetje aan gaan wennen dat jonge gasten soms niet voor Ajax kiezen. Of voor een verlengd verblijf in Nederland en naar het buitenland gaan. En die vrijheid, die hebben ze.
Ja.
En wens hem alle succes.
Ja. Ja. Wie wel blijft, is Dusan Tadic. Die lijkt dat althans vast van plan te zijn. Fenomenale cijfers deze man weer dit seizoen heeft hij neergezet. 48 duels gespeeld in alle competities. 22 doelpunten en 25 assists. Ja. Hij was weer de enige die tot nu toe in alle eredivisiewedstrijden in het veld heeft gestaan. Eigenlijk een totaal fenomeen. Ja. En gisteren ook weer met twee waanzinnige assists.
Ja, bizar.
Het is
zoveel gevoel, zoveel kwaliteit. En ook los van wat hij dus op het veld laat zien, als je ziet hoe belangrijk hij dus is voor het team als aanvoerder, met het mentale gedeelte. Daarin natuurlijk ook jongens als Martinez, Alvarez, Klaassen, Blind, die echt die jonge jongens op sleeptouw nemen. En dit is eigenlijk de speler die Ajax jarenlang heeft gemist. Ook het boegbeeld waar jonge jongens tegen opkijken. Dat is om even terug te verwijzen naar dat interview dan met de vader van Gravenberch. Ook wat hij echt aangeeft, dat Tadić is echt de grote meneer in de kleedkamer. En dus voor Ryan Gravenberch, die dan de linkerkant staat met Tadić, die begrijpt ook wel dat veel ballen naar hem zullen moeten gaan. En dat hij wel bepaalt wat er gebeurt, zeg maar. Het is gewoon echt de leider van Ajax. En dat zie je van buitenaf natuurlijk ook wel. Zoals gisteren, zondag, die ballen die hij neerlegt, helemaal die assist op Ranch. Dat is zo fijn en dat is zo mooi om te zien.
Maar die zwiepert op Klaassen ook, die er uiteindelijk erin komt. Ja. Dat zijn ballen, daar spreekt zo ongelooflijk veel inzicht uit.
Mm-hmm. Vrij achterloos ook, hoe die ze eigenlijk weglegt. Ja. Een beetje binnenkant, heel veel gevoel. Maar het ziet er niet naar uit als een speler die zich heel erg concentreert. En nu met al het gevoel wat hij in zich heeft, die bal geeft eigenlijk. Dat doet hij wel, maar zo laat hij het niet ogen. En dat is eigenlijk het mooiste natuurlijk.
Het lijkt mij een figuur die de oren van je kop kan lullen in de kleedkamer. Tadić, die heeft veel woorden tot zijn beschikking. Hij lijkt projectjes uit te kiezen. Hè? Zoals hij in vorige selecties heel veel tijd in Ziyech gestoken heeft. En heel veel tijd in Donny van de Beek met name ook gestoken heeft. En zo heeft hij nu Gravenberch uitgekozen, lijkt het. Om echt iets te leren over het vak. Is dat jouw indruk?
Ja, als ze daarvoor openstaan, die spelers, dan vindt hij dat wel, mooi. En ik vind het ook leuk dat hij, het is ook dat contract wat hij heeft getekend, ook is ook wel grappig, weet je wel. Dat je zegt van, tot 2026 en dan de laatste 3 jaar, dan ga ik me ontwikkelen als trainer op de toekomst. Ja, dat geeft ook wel een beetje aan, weet je wel, wat zijn intenties zijn en met wat voor... met wat voor gevoel hij dat Ajax-shirt draagt, weet je wel. Ja, het is echt wel... die vraag werd hem gisteren ook geloof ik wel gesteld. Het is wel een Ajax-ziet geworden. Of misschien was hij dat eigenlijk altijd al.
Was hij altijd al, volgens mij. Dat is ook een van de redenen om de Premier League in te ruilen om naar Ajax te komen. Dat hij altijd al fan was van Ajax. En die liefde inderdaad, dat zie je ook terug in zo'n contract. En in de hele manier met alles wat hij geeft voor Ajax natuurlijk.
Ja, goed. En ook een... vooral dat zei hij bij zijn binnenkomst. Hij wilde ook heel graag in de Champions League spelen. Ja, en dat was natuurlijk bij Southampton onmogelijk. En dat geeft ook wel zijn eergevoel aan. Dat hij toch daar... Er was een mooie omschrijving pas geleden van iemand in een column, volgens mij in het Parool. Die zei dat Tadić misschien wel de beste speler is in een niet grote competitie. Of wat schreef je ook alweer, Benno?
Ja, precies. Dat hij wel aanspraak maakt om de beste voetballer in Europa in een niet grote competitie te zijn.
Ja, nou, dat is een mooie typering.
Ja, daar zit wel in. En ik had het daar met Sam Planting over. Die gaf daar ook die ging nadenken over andere namen die daarvoor in aanmerking zouden komen. En toen kwamen we toch ook... Hij weet veel meer daarvan dan ik. Maar hij kwam ook wel tot de conclusie dat het wel erg in die richting komt eigenlijk.
Ja, het is een mooie, echt een mooie vent. Ook off the record, weet je wel, als je gewoon lekker met hem ouwe hoert.
Als mens noemen
we
dat.
Ja, als mens
dan.
Zeggen we dan. Nee, maar het is echt heel leuk om met hem te kletsen en zo. En dan is hij ook geïnteresseerd in wie er tegenover hem staat. Weet je? En dan stelt hij ook vragen aan jou. Vind ik altijd wel grappig.
Ja.
En het is een mooie kerel, mooie snuiter. En ja, de allermooiste statistiek vind ik toch dat hij nog geen één competitiewedstrijd heeft gemist sinds hij 3 jaar geleden hierheen kwam. Ja, onwaarschijnlijk.
Hij is altijd een aanvaller die nooit geblesseerd is. Helemaal nooit. Het is eigenlijk te waanzinnig voor woorden. Even een bruggetje naar wat we vorige week hier ook al gedaan hebben. Toen liepen we natuurlijk officieus al vooruit op dit kampioensgevoel. Wie is eigenlijk jouw man of the season, Dick?
Wie is de man of the season?
Je mag de winnaar zo sms'en naar een nummer voor een euro per bericht. Thijs, aan jou ook de vraag. Ja, denk even
ja.
Na, hè?
Ja, Thijs, als je het eerder weet, dan mag ik het zeggen.
Ik had er van tevoren al even over nagedacht. Ik dacht al dat je die vraag zou gaan stellen. Ja. En je hebt natuurlijk meerdere opties. Tadic, die we net noemen, fenomenaal. Klaassen met zo'n sterke comeback. Blind, Gravenberg, die zich natuurlijk ook echt hebben geprofileerd. Maar ik denk eigenlijk ook, omdat het een beetje symboliserend is voor het seizoen, Lisandro Martinez. Mm-hmm. Omdat met hem in de ploeg is Ajax echt de onverslaanbare machine geworden die zo overtuigend wedstrijden is gaan winnen. En die, want ik weet, voor de winterstop was echt een groot probleem dat het achterin vaak helemaal open lag. En dat er zoveel kansen werden weggegeven tegen echt kleine clubs.
Ja.
En sinds hij en ook natuurlijk Alvarez spelen, is Ajax daar zoveel betrouwbaarder in geworden. En ik denk dat hij daar echt een heel groot aandeel in heeft gehad. En helemaal de laatste weken sinds het wegvallen van Blind zie je dat hij ook in balbezit veel dominanter is geworden met crossbasis, maar ook basis tussen de linies. En die voetballende kwaliteit had hij altijd al. Voor de winst op natuurlijk helemaal weggesneeuwd op de bank. Maar sinds hij speelt, groeit hij eigenlijk in het seizoen. En ik denk dat zijn opmars eigenlijk symbool staat voor de opmars van Ajax. Dus ja, daarom Martinez.
Martinez. En het is ook mooi, dat Latijnse verhaal is ook wel zeker. Het verhaal van dit seizoen misschien. Maar ben je er inmiddels uit, Dick?
Ja, ik ben er wel uit. Okay. Ja, ik ben het wel met Thijs eens, hoor. Hij is, hij doet het echt geweldig, Martinez. Maar ik kies toch voor Blind.
Hey.
Ik vind het razend knap hoe hij zich na zijn hartproblemen toch weer naar een enorm hoog niveau heeft gevochten. En ja, ik denk dat er van zo'n type speler hij heeft niet zijn gelijke, zeker niet in de Eredivisie.
Nee.
En ik denk dat Ajax hem ook in die laatste fase wel heel erg heeft gemist. Zeker in die Europese wedstrijden. Mm-hmm. Toen, dan kun je echt merken dat hij ook op het allerhoogste niveau nog net weer even wat meer aan het elftal kan geven. En Martinez is wel, zijn passing is ook sterk.
Mm-hmm.
Maar de positionering van Blind, dus zeg maar de ruimtes die hij voor zichzelf en voor anderen creëert om aan echt Ajax voetbal te komen.
Ja.
Echt man meer situaties of linies overslaan. Ja, die gelijke heeft hij niet in Nederland.
En wat het daar bijzonder aan is, op elke positie. Hè? Dus centraal, links, achter, middenveld. Het maakt niet uit waar hij speelt. Ook, er was een tijd dat hij ongeveer elke wedstrijd op een andere positie speelde. En nog steeds dat ruimte zoeken en vinden en de boel organiseren. Dat vanaf elke plek lukte hem dat.
Ik denk ook dat als we even kijken naar volgend seizoen. Martinez, die zou eigenlijk daar moeten blijven staan waar hij nu staat. Want dat is wel zijn beste positie.
In het middenveld.
Ja, of dat je eigenlijk elke wedstrijd gaat zoeken en gaat kijken.
Ja, maar Ten Hag ook een meester in is.
Ja, wat hij ook wel gedaan heeft een paar keer, Ten Hag. Naar de beste rol voor Blind. Mm-hmm. Ja. Dat kan soms ook linksback zijn. Dat kan soms ook op het middenveld zijn.
Ja.
Kan misschien ook wel soms gewoon in het hart van de verdediging zijn. Maar dan op een iets andere manier ingevuld. Tegen Liverpool bijvoorbeeld speelde die ook fantastisch als centrale middenvelder Blind. Geweldige wedstrijd. Dus hij kan dat ook aan. En dan kan je ook Martinez ook in het elftal houden. Want dat is natuurlijk wel...
Ja, en misschien dat ze heel ver vooruit kijken. Maar stel dat Tagliafico toch een transfer gaat maken. Als je dan voor Blind een rol creëert op linksachter. Waarin hij ook de vrijheid heeft om het middenveld te versterken. Of om centraal uit te zakken. Wat nu vaak dan zeg maar Gravenberg doet als middenvelder. Die zich dan laat uitzakken naar de verdediging. Als je kiest voor Blind als linksback. Dan zou je de speelwijze iets op de schop moeten gooien. Maar dan daar is wel ruimte in natuurlijk. Om hem vanaf linksback nog steeds die dominante speler te laten zijn. Dus dat zou nog een goede optie kunnen zijn. Om zowel Martinez als Blind allebei te laten spelen. En Gravenberg dan daarvoor.
Ja.
Maar dat ligt natuurlijk ook aan wat Tagliafico gaat doen.
Ja.
En anders is het met dat drukke speelschema natuurlijk altijd mogelijk om te roleren. En inderdaad uit te gaan van krachten van tegenstanders. En krachten van je eigen team. Dus wat je zelf nodig hebt. En Blind misschien nog wel dit seizoen een hoger niveau gehaald. Dus ook zelfs na die hartproblemen dan eigenlijk zijn hoogste niveau sinds zijn terugkeer misschien wel.
Het is
evenaarde dat Champions League jaar.
Ja.
In mijn ogen.
Ja. Ja. Nou, dan kies ik nog even mijn man of the season. De enige reden waarom ik niet Dusan Tadic kies is omdat hij voor mij de man van dit tijdperk gaat worden.
Ja.
En dan kies ik bij deze voor Davy Klaassen. Dan hebben we een mooie top 3 met Martinez, Blind en Davy Klaassen. Met Tadic als een soort captain daarboven. Dan hebben we het nieuwe Ajax wel samengevat. Over het nieuwe Ajax gesproken. Ik heb een boek geschreven dat het nieuwe Ajax heet. Het is inmiddels 2 jaar oud. Daar gaan we er eentje van weggeven. Omdat dat nog altijd heel erg aangeeft. Het verhaal van Ajax. Hoe de club zich ontwikkeld heeft. Hoe het veranderd is de afgelopen jaren. En waar de ploeg nu staat. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Retweet daar het bericht. Waar het omslag van nieuwe Ajax aanhangt. En we gaan er eentje weggeven. Af en toe een boek weggeven in deze podcast. Is hartstikke leuk. Dan gaan we eventjes naar het einde van de wedstrijd. Nu kreeg Ajax de schaal, Dick. Er was bijna niemand live bij, maar jij wel.
Ja.
Kun je eens vertellen hoe dat was? Die huldiging, die ceremonie.
Ja, vreselijk.
Stil.
Ja, het is doodstil. De spelers gaan eerst naar binnen. Die gaan allemaal eventjes, naar het toilet wat drinken. Hup. En dan wordt er zo'n...
Gingen ze weg eerst?
Ja, ze liepen eventjes de catacomb in allemaal.
Ja.
En er wordt er zo'n heel een podiumpje opgebouwd, weet je wel. Met zo'n hekwerk waar al die fotografen dan achter moeten blijven. En dan komt Erik Gudde met die schaal. Ja, dat is een... Ja, dat is gewoon eigenlijk heel triestig.
Ja.
Maar wat ik wel weer leuk vond, is dat Ten Hag zei dat echt geweldig. Die zei van, hij zegt, het is net alsof je met de pupillenelftal kampioen wordt.
Ja.
Want er is niemand bij, maar het enthousiasme van die spelers is natuurlijk wel heel puur.
Ja.
Dus je deelt het dan even niet met de fans, maar dan ga je het gewoon met elkaar delen.
Ja, ja.
Dus die hadden alleen maar gekkigheid met elkaar. Die gingen tegen die borden aanslaan, weet je, als er weer een speler werd omgeroepen. En begonnen ze zelf allemaal te springen en te klappen en aan te moedigen en zo. Dus dat was wel weer heel grappig om te zien. Maar ja, verder is het natuurlijk niks. En dan vuurwerkkanonnen en confetti en weet ik het allemaal. Ja.
Ja.
En een stadionspeaker die heel enthousiast voor 3 man in een paardenkop dat omroept en zo.
Laat je horen voor.
Ja, laat je horen voor.
Ja, het is een beetje dat pupillenteam gevoel. Dat zaterdagochtend 10 uur gevoel.
Ik vond het wel heel mooi omschreven. Want dat is precies wat het is. Dan heb je namelijk geen publiek om het mee te vieren. Dan vier je het met elkaar. Dus je springt op elkaars nek en je gooit elkaar je confetti over elkaars hoofd. En champagne spuiten. En je kent het allemaal wel. Dus, en toen moest Ten Hag, heb je dat nog gezien? Die moest nog dansen ook in die kleedkamer.
Ja,
dan ben je echt een hele grote, hè?
Ja.
Als je je laat uitdagen door 2 Brazilianen en een Argentijn.
Ja.
Hij kwam daarna bij de persconferentie. Ik zeg, trainer, gaat het weer een beetje met je rug?
Ja.
Oh, het waren hele mooie passen, vond je niet?
Ja.
Het is goed. Het is goed.
Maar zo prachtig om hem zo te zien ook. Ja. Ik vond het echt mooi.
De Haaksbergen Samba was in de kleedkamer van Erik ten Hag. Even heel gauw een ding wat ik aan jullie wil voorleggen. Met deze landstitel is Ajax volgens sommigen het Bayern van Nederland geworden. Definitief niet meer in te halen. Dat woord definitief wordt natuurlijk altijd heel erg onterecht veel gebruikt. Hoe ernstig staat het ervoor eigenlijk voor de rest van de Eredivisie? Is Ajax definitief opgestegen of is dat totale flauwekul?
Nou, ik heb het vandaag weer gesproken in mijn krant. Omdat ik denk dat de verschillen in Nederland toch niet zo heel groot zijn als dat ze zeg maar vanuit Nederland richting de Europese topclubs zijn. Dat gat is nog vele malen groter.
Ja.
En ik heb dat ook geprobeerd een beetje te schetsen. Dat Ajax in midden jaren 90 3 keer kampioen werd op rij, de Champions League won, de Wereldbeker won, een nieuw stadion liet bouwen en naar de beurs ging en 54 miljoen ophaalde. En ik denk een jaartje of 5, 6 daarna was alles op.
Ja.
en stond uit gewoon weer 4de op de ranglijst. Dus om aan te geven dat Ajax ook op zijn hoede moet zijn. En er wordt gereageerd door de concurrentie. PSV gaat hier echt wel... De alarmbellen zijn wel afgegaan. En Feyenoord is echt heel ver weg.
Ja.
Nu met zichzelf enorm overhoop. Maar dat komt ook toch wel weer bovendrijven.
We zullen het op korte termijn hebben over PSV en AZ. Maar,
en Feyenoord komt daar wel weer bij. En wat daar nog weer bij komt, is dat Ajax ook, en ook geschetst, ook risico neemt. Want zij moeten elk jaar Champions League halen. Dat geld hebben ze nodig om de begroting sluitend te krijgen. En ze moeten elk jaar 1 of 2 spelers verkopen voor een hoge prijs. 50 miljoen heeft Overmars gezegd nu.
Mm-hmm.
Ja, dan neem je wel risico. Weet je wel? Dus loop het 1 jaar mis en je concurrent is er toevallig gaat ermee vandoor, dan ben je weg. Dan ben je gezien.
Ja. Dan moet je echt al heel snel weer gaan terugschakelen.
Ik vind sowieso dit ook nog overdreven om nu te zeggen dat Ajax niet meer te achterhalen is. En het Bayern van Nederland. Dat zullen ze het echt over een langere periode moeten laten zien.
Ja.
En dat is ook de afgelopen jaren natuurlijk gebleken. Dat het vorig seizoen, toen de competitie stopte, was AZ ook hijgde in de nek natuurlijk. Dus zo groot is dat verschil echt nog niet. Het enige wat wel is dat natuurlijk elk jaar het verschil wel groter wordt. Als Ajax elk jaar Champions League speelt, al die inkomsten binnenhaalt. En daarbij dat het er nu wel op lijkt dat de selectie redelijk intact gaat blijven. En dat is natuurlijk ook wel een verschil met de voorgaande jaren. Waar altijd wel, vorig jaar Ziyech, Van de Beek vertrok en nog Dest, Veldman. Na de Champions League jaar natuurlijk De Ligt en Frenkie. En nu lijken die selectie toch misschien met twee namen inderdaad dan weg. Maar verder redelijk intact te kunnen houden. En dan heb je wel ingrediënten om natuurlijk wel opnieuw heel ver weg te gaan lopen. Want dan zijn alle automatismen er.
Maar je hangt van kleine dingen af. Hè? Ik vind het zelf totale nonsens. Hoor.
Ja, op dit moment sowieso.
Je kan pas echt weglopen bij de concurrentie als Ajax deelneemt aan een Super League.
Ja.
En elk jaar gegarandeerd 300 miljoen krijgt.
Ja.
En ook niet uit die Super League kan degraderen. Dus dat is vast. Of er komt een eigenaar die zegt, ik steek elk jaar 200 miljoen in deze club.
Dat je die zekerheid hebt.
Dan ben je weg. Ja. Maar nu is het afhankelijk van Champions League halen, wel of niet. Spelers verkopen, wel of niet. Nou, daar hebben ze hun nek uitgestoken. Ze nemen het financiële risico.
Ja.
Dat hebben ze echt zelf gecreëerd. Hebben ze gedaan. Hè. Dus het is geen gestolen geld, zelf verdiend. De titels van Frank de Boer. Die 4 kampioenschappen, daar zijn ze mee gaan een beetje gaan sparen. En daarna speculeren. Hè? Dus goede spelers halen. Een salarishuis omhoog. Nou, dat is heel knap. Doen ze heel goed. Maar er zit een risico aan. Dus het is niet gezegd dat ze helemaal weg zijn. Ze moeten wel goed.
En PSV stampt komende zomer 50 miljoen euro uit de grond. Ja. Als die daar
één
of twee enorm goede aankopen mee doen, die ook nog goed renderen en goed op hun plek vallen. En je loopt de titel een keer mis, dan kan het ook zo ineens weer. Dus ik zie ook niet een definitief gat. Ik vind dat zo'n onzin eigenlijk. Maar dan zijn we het gelukkig over eens. Ja. Want dat soort opportunistische praatjes, ik ben er niet zo van. We kijken even snel, want de tijd begint op te raken hier. We kijken even snel vooruit naar komend weekend. Feyenoord-Ajax, de klassieker. Wat is dat nog waard, Thijs?
Voor de eer natuurlijk, denk ik vooral. Hè. Kijk, je bent kampioen, dus in zoverre is het niks meer waard. Maar ik denk zeker met de crisis die toch wel een beetje gaande is op dit moment bij Feyenoord. Met de advocaat, is het vandaag dan bekend geworden dat ze wel samen het seizoen willen beëindigen. Advocaat en Feyenoord. Maar ja, het zit daar niet lekker. Ze missen Berghuis, andere belangrijke
Toornstra,
spelers.
Ja. Die heeft ook een snipperdag genomen door een rode kaart te pakken.
Ja. En het blijft natuurlijk Feyenoord. En als je je aartsrivaal treft op zo'n moment, dus als landskampioen, terwijl daar ongeveer alles misgaat wat er mis kan gaan. En Feyenoord zelf ook nog vecht voor de vierde plaats, zeg maar. Dan is dat natuurlijk gewoon een lekker moment om naar de Kuip te gaan als kampioen aan te treden. En het verschil ook eventjes daar op het veld te laten zien, denk ik.
Ja. Wat zou jij doen als je Ten Hag was? Een elftal vol jonkies de wei insturen? Lekker fris bloed?
Hij heeft er gisteren wel kort iets over gezegd. En zoals hij altijd wel helder is. Namelijk als hij spelers die echt heel veel gespeeld hebben en veel hebben moeten geven kan sparen, dan zal hij dat doen. Maar hij zal ook kijken naar spelers die volgend seizoen belangrijk moeten gaan worden. En die nu nog niet echt aan de bak komen. Dus Kudus, die gaat gewoon spelen tegen Feyenoord. Ik kan me niet voorstellen.
Basis, denk je?
Ja, basis. Ja, die moeten lekker hun wedstrijden gaan maken. Mm-hmm. En misschien kan je Kjell Scherpen laten keepen. Ja, nee, maar ik bedoel, het is ook op basis van wat je verdient, weet je wel. En wat ook fair is ten opzichte van die spelers. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Dat hij op 3-4 posities toch wat andere jongens laat spelen.
Ja. Ja.
Ja, en dat mag
en
toch ook.
En die Erehaag, hè? Ik mocht daar van jou niet over praten. Want dat was te supporterachtig, vond Dick Sinteny de vorige keer. Maar
jij bent ook een supporter. Dus
Feyenoord gaat het niet doen, hè, geloof ik. Of gaan ze het wel doen?
Ik heb geen idee. Ik weet het niet.
Toornstra had er geen zin in, maar die hoeft nu ook niet meer.
Nee, verstandig van hem.
Ja, het is, in welke landen is dat gebruikelijk?
Ik weet het eerlijk gezegd niet.
En volgens mij in Spanje heb ik het wel eens gezien. Ook dat Real Madrid dat moest doen voor Barcelona of andersom. Mm.
Volgens mij staat het niet in een protocol, toch?
Het is een ongeschreven wet.
Maar in Nederland gebeurt het normaal gesproken ook wel gewoon, hoor.
Ja.
Dus ja, we gaan het zien.
Ik ben er in elk geval heel benieuwd naar, zeg maar. Ja. Nog los van het sardonische genoegen, ben ik heel benieuwd hoe Feyenoord zich gaat manifesteren tegen Ajax. En of die Een soort alles of...
En misschien maken ze wel een erehaag richting hun eigen doel. Dus gewoon zo door.
Een
soort rode loper. we gaan dat zien volgend weekend. Of komend weekend. Dan moet Ajax nog aan de bak in de klassieker. Nog 3 wedstrijden te gaan. En we zullen het daar in Brani de komende weken ook over blijven hebben. Ik wil jullie danken voor je komst. Dankjewel Thijs Wageman voor het komen.
Yes, graag.
Lees zijn verhaal over Ryan Gravenberg met de vader van Ryan. Dat is prachtig op Ajax Showtime. Dankjewel voor het komen, Dick Sintony. Leuk dat je er was. En jullie luisteraars, ga naar Brani de podcast op Twitter. En win een exemplaar van het nieuwe Ajax. Want het nieuwe Ajax leeft. Tot volgende week bij Brani.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.